bevinden ons in hoofdstuk 6 van de brief aan de Hebreeën. Afgelopen week hebben we tot en met vers 3 bestudeerd. En vandaag pakken we het op vanaf vers 4 en we studeren tot en met vers 6. Ik had getracht om het wat langer te doen, maar uiteindelijk is het geworden tot en met vers 6. Ik zou zeggen, laten we de tekst lezen, bidden en dan gezamenlijk studeren. Hebreeën hoofdstuk 6, ik lees vanaf vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de kracht van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Laten we bidden. Machtig Vader, wij loven u, wij prijzen u, we maken u groot, Heere. Wij danken u voor het woord dat u heeft gegeven. Ik dank u voor de voorbereiding, Heere Vader. Ondanks dat er nog zoveel rijkdom te vergaren valt uit uw woord, Heere Vader, zijn we dankbaar met wat wij vanavond hebben. Vader, ik bid dat u door mij heen spreekt. Houd me nederig, Heere God, en geef mij wijsheid om te delen. En ons allen ook een hart, inclusief mezelf, Heere Vader, om aan te nemen wat nodig is en het woord ons hart binnen te laten dringen. Binnen dit, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Het gedeelte dat we vandaag gaan behandelen is een zeer controversieel gedeelte in het Nieuwe Testament, waar verschillende theologische perspectieven op zijn. Toch is het een zegen om vers voor vers door de schrift heen te gaan, juist omdat we ook op zulke moeilijke teksten landen, of confronterende gedeelten, hoe we het ook maar kunnen bekijken, op uitkomen en deze gedeelten dan ook echt moeten behandelen. En op die manier behandelen we de schrift systematisch in zijn volledigheid, wat een zegen is. Ik lees nogmaals vers 4 tot en met 6. Ik pak hem er nog een keer bij. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de kracht van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk de schande maken. Wanneer we deze verzen lezen, dan rijst de vraag over wie heeft deze schrijver het. En daarbij raken we meteen een ander theologisch vraagstuk, namelijk, spreken deze verzen eeuwige zekerheid van onze redding in Jezus Christus tegen? Met andere woorden, vormen deze verzen een doorslaggevende basis voor de leer dat een christen zijn of haar redding kan verliezen? Die vraag kunnen we wat mij betreft direct beantwoorden met een zekere nee. En die nee kunnen we ook nog onderstrepen. We moeten de tekst absoluut niet op die manier benaderen. En daarmee bedoel ik op een manier dat het idee van verlies van redding ondersteunt. Dat is niet waar het om gaat en dit zou de rest van Gods woord tegenspreken. Het zou compleet uit context van de rest van de schrift zijn en het evangelie daarbij ook neerhalen, oftewel teniet doen. Een wedergeboren christen kan zijn redding niet verliezen. We kunnen en moeten wat dat betreft met een gerust en een zeker hart wandelen en ook zekerheid hebben van onze redding. En ik zeg dit nu zo, maar ik wil dit graag ook onderbouwen aan de hand van een aantal verklaringen vanuit de schrift. Te beginnen met de woorden van Jezus die gedocumenteerd zijn door Johannes. En blader alsjeblieft met me mee naar Johannes, het evangelie van hem, en dan naar hoofdstuk 5. En als je wilt, alsjeblieft naar vers 24. Daar staat geschreven de bekende woorden: voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die komt het eeuwige leven toe. Er is geen verdoemenis voor hem. Dan gaan we naar Johannes 10. Dus een stukje verder. En dan gaan we naar vers 24. En daar lezen we, pak hem voor context een stukje terug. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus beantwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet. Waarom? Want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Zo antwoordt Jezus de sceptische Joden. En dan spreekt hij contrasterend over wie wel zijn schapen zijn. En dan zien we vanaf vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En bevestiging, zij volgen mij. Christus' schapen, ze volgen hem. Zijn schapen gaan niet weg. Vers 28, een bevestiging. En ik geef hun eeuwig leven. En dan weer een bevestiging. Zij zullen beslist niet verloren gaan in de eeuwigheid. En dan weer een bevestiging. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En bevestiging, niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus we zien hier een grote cocktail voor wat betreft bevestiging op bevestiging. Johannes schrijft aan de gelovigen in 1 Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik geschreven. Aan wie? Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Om wat te bevestigen heeft hij dit geschreven. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus deze verzen en veel meer andere Bijbelgedeelten bevestigen de zekerheid van redding. Dus dat is getackled. Niet alle passages in deze verse, dus waarom de auteur deze specifieke woorden gebruikt, is mij eerlijk gezegd volledig duidelijk. Zelf na het studeren, na studie, blijven er wat open vragen. En goed, dat laat mij zien dat er nog meer en nog meer en nog meer te bestuderen valt. Maar het neemt niet weg dat het uiteindelijke uitgangspunt duidelijk is. Dus laten we de tekst rustig induiken en laten we vooral ook gaan leren. We kijken naar vers 4 en 5. En in vers 4 en 5 benoemt de auteur van de Hebreeënbrief een aantal voorrechten die gelovigen mogen ervaren. Je zou kunnen zeggen kenmerken die iets vertellen over het geloofsleven. En in deze sectie koppelt hij ze aan een specifieke groep mensen. En wat daarbij opvalt is dat ze dat ze niet in de tegenwoordige tijd staan of in een blijvende vorm zijn geschreven. De kenmerken zijn juist in verleden tijd geschreven. We zien eens verlicht zijn geweest, de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en het goede woord van God geproefd te hebben, evenals de krachten van de komende wereld. En de reden waarom ze in verleden tijdsvorm staan, dat is niet voor niets. Ze zijn zo beschreven omdat ze ooit wel in het leven van deze specifieke groep mensen van toepassing waren, maar nu niet meer. Hij schetst een contrast. Het was zo, maar het is uiteindelijk niet meer zo. Ondanks ze deze zegeningen hebben ervaren, is het resultaat dat ze op den duur toch afvallig zijn geworden. En afvalligheid, dat is iets waar de auteur van deze brief al eerder ernstig voor heeft gewaarschuwd. We hebben dat gezien. Ik heb de overtuiging dat ook hier in dit tekstgedeelte waar we nu naar kijken, waarschuwing het focuspunt is. En dan, hoe kenmerkt de wandel van deze personen in kwestie zich tenslotte? Ze kruisigen voor zichzelf de Zoon van God opnieuw en maken hem openlijk te schande. En over hen schrijft de auteur dat het onmogelijk is hen opnieuw tot bekering te brengen. De auteur is heel duidelijk over deze ernstige zaak. Als we kijken naar de structuur van vers 4 tot en met 6. Het is goed om helder naar versen te kijken, goed om de structuur ook te zien. Eerst benoemt hij dat iets onmogelijk is. Hij schrijft in vers 4, want het is onmogelijk. En dit staat aan het begin van vers 4 en het legt de nadruk op een volstrekte onmogelijkheid van het totale punt dat hij voltooit aan het einde van vers 6. En daarna gaat hij uitgebreid in op de groep mensen over wie hij spreekt. En deze specifieke klasse wordt aangeduid als hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en daarna afvallig zijn geworden. Dat zijn de specifieke kenmerken van deze mensen. En daarna komt hij met de waarschuwing waar tevens de focus op ligt. Die luidt: het is onmogelijk om hen weer opnieuw tot bekering te brengen. En hij geeft hier vervolgens ook een reden voor. Tevens een kenmerk van deze mensen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dus we gaan weer terug, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Want het is onmogelijk, nogmaals, dat is wat hij als eerste schrijft. En we parkeren dit heel eventjes, kom daar zo meteen op terug. De auteur zegt dat deze mensen eens ver licht waren. Nou, op meerdere plekken in het Nieuwe Testament spreekt de schrift over het aspect verlichting of verlicht zijn. We lezen bijvoorbeeld over Jezus Christus die het ware licht is. Dat zien we in de opening van Johannes. Christus die wat in het duister is aan het licht zal brengen en de voornemens van het hart openbaar zal maken. We zien bijvoorbeeld aan het einde van onze Bijbel, de neerdalende engel in Openbaringen 18, die de aarde verlicht met zijn heerlijkheid. Er zijn verschillende perspectieven op de ware betekenis van het verlicht zijn in context van dit vers. Maar een belangrijke koppeling met verlichten, die ik graag wil maken, vinden we bij Paulus in zijn brief aan de gemeente in Efeze. En dit gaat dan om geestelijk inzicht. Paulus, hij dankt de Heere en hij bidt dat de gelovigen de geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen in het kennen van hem. Dat wil zeggen, het kennen van Christus. Met andere woorden, dat ze verlichte ogen van hun verstand mogen hebben. En waarom is dat zo? Dat schrijft hij in hoofdstuk 1, vers 18, om te weten wat de hoop van zijn roeping, dus Christus zijn roeping, is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Verder in zijn brief schrijft hij in hoofdstuk 3, en om specifiek te zijn, vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat schrijft hij met welke uitkomst voor ogen? En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap van het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus ik geloof dat de verlichting waar de auteur over schrijft gelijk van aard is aan wat Paulus in zijn brief schrijft. Het verlichten van iemand in de zin van geestelijke verlichting, waarbij het in het Nieuwe Testament gaat om het inzien van of het inzien van en deel krijgen aan het heil van Christus. Dus dit gaat om het kennen en het ervaren van de waarheid van het evangelie. En de mensen waarover de auteur spreekt, ze kennen het evangelie. Ze kennen het betrouwbare woord van God. Ze hebben er ervaring mee. Iemand die verlicht is in christelijke zin, die heeft bredere en diepere kennis van Christus, zonder het zweverig te maken. Ook zegt de auteur dat deze mensen de hemelse gaven geproefd hebben. En dit proeven staat voor in aanraking komen met, of ervaren, of leren kennen. En ook weer over dit proeven zijn veel verschillende perspectieven. Veel verschillende perspectieven, maar dit wil ik aantonen. Het proeven, het wijst op een werkelijke ervaring. Het is een echte beleving van iets. Het geproefd hebben moeten we dus ook niet onnodig bagatelliseren door te beweren dat er een verschil is tussen proeven en volwaardig ervaren. Waarom? Omdat dat de ernst van de zaak zou afzwakken. De auteur gebruikt hier hetzelfde woord als wat hij eerder in de brief gebruikt. Een aantal hoofdstukken terug in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 vers 9 schrijft hij het volgende. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Hier, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Is Christus echt gestorven? Ja, Christus, hij is echt gestorven. Jezus Christus is niet een beetje gestorven. Jezus Christus is ook niet half gestorven of kwart gestorven of een derde gestorven. Als we wat hier zou staan met een... als dit niet om een volwaardige dood zou gaan, dan betekent het dat het evangelie waar wij ons nu aan vasthouden, wat waar in werkelijkheid is, dat dat zou afbrokkelen en dat dat zou instorten. Zo is het proeven een serieuze ervaring als we die lijn aanhouden. Dus deze mensen hebben een volwaardige ervaring gehad waardoor ze, waardoor de auteur juist zijn punt kan maken. Ondanks wat ze geproefd hebben, zijn ze toch afgevallen. Jezus Christus heeft daadwerkelijk de dood geproefd, maar hij is niet dood gebleven. Hij is eruit opgestaan. Zo hebben deze mensen meerdere aspecten van God geproefd. Onder andere ook het goede woord van hem. Maar het woord, het is niet bij hen gebleven. Oftewel, ze zijn er zelf toch van weggelopen. Ze hebben het permanent de rug toegekeerd. De hemelse gaven geproefd. De hemelse gaven geproefd. Wat de auteur exact bedoelt met de hemelse gaven, dat is niet geheel duidelijk. Ik durf hier ook geen uitgesproken positie over in te nemen. Wat we wel zien is dat de term hemels een rode draad vormt in de leer van het Nieuwe Testament. Verschillende dingen worden aangeduid als hemels, bijvoorbeeld de hemelse gewesten. Of het woord wordt ook gebruikt om een contrast te schetsen tussen hemelse en aardse dingen. Christus zegt bijvoorbeeld, als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Dat lezen we in Johannes 3. En Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, en er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. Dus we zien een contrast tussen het hemelse en het aardse. We lezen ook over het hemels koninkrijk. de hemelse roeping, het hemels heiligdom, de hemelse stad. En veel van al deze dingen kunnen we zeggen dat ze bij God zijn, of dat ze bij God horen, of dat ze van God zijn, uit God zijn, of dat ze vanuit God zijn. En de hemelse gave, die past ook in dit rijtje. Sommige bijbelgeleerden die beweren dat het hier gaat om de periode in Exodus en dan verplaatst in de Joodse broeders. Dat die konden denken aan, we weten het manna dat neerviel uit de hemel, als in de hemelse gaven proeven. En dit argument wordt verder onderbouwd door het feit dat veel waar de auteur over schrijft wijst op Mozes. Het wijst op de tijd in de woestijn. Waar het ook op kan wijzen is waar Paulus in de brief aan de Romeinen over schrijft. En hij schrijft dat in hoofdstuk 6. En daar lezen we in vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. We kunnen doorgaan. De conclusie die we in ieder geval kunnen trekken is, als we kijken naar de tekst, dat ze een gave hebben ervaren. En die gave wordt bestempeld als hemels, waarvan de oorsprong onmiskenbaar bij God ligt, bij hemzelf. Dat kunnen we wel met zekerheid zeggen. En het zegt veel dat de auteur dit in zijn opsomming opneemt. En zo te zien, acht hij het ernstig om dit neer te zetten, om dit te schrijven, binnen de context waarbinnen hij schrijft. Ondanks het voorrecht, dit specifieke voorrecht, de hemelse gaven geproefd te hebben, zijn deze mensen toch afgevallen. En dan zegt de auteur dat deze mensen in kwestie deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Ook hierover, er zijn diverse bijbelgeleerden die op basis van dit woord beweren dat de Heilige Geest daadwerkelijk inwoning heeft gekregen in deze mensen, die dan uiteindelijk afgevallen zijn. Laten we kijken wat de schrift hierover zegt. Ik wil deze gedachte graag in het licht brengen van een aantal bijbelgedeelten. En dan gaan we kijken hoe de schrift hiermee omgaat. Hoe de schrift deze stelling, naar mijn idee, tegenspreekt. Als we kijken naar Efeze 1, dan lezen we in vers 13 het volgende. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, en let op, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. In hem bent u, in hem bent u, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 8, in vers 1. Heb ik hem goed? Ja, vers 1. Even dubbel checken hoor. Even mijn Bijbel erbij pakken. Even kijken, we gaan naar Romeinen. Ja, Romeinen 8 vers 1. Daar schrijft hij, dus er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. En nadat hij dit heeft, nadat hij dit heeft geschreven en is ingegaan op hen die naar het vlees wandelen, zegt hij verder in vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Christus en de geest zien we onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zij die in hem zijn, die hebben dan ook de inwoning van de geest. En die hebben dan ook de verdoemenis niet. Ze hebben de verdoemenis niet. Een paar versen verder, in vers 14, lezen we: immers, zovelen er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus op basis van deze teksten kunnen we, wat mij betreft, de conclusie trekken dat het niet zo kan zijn dat een gelovige die de geest van God heeft, niet een kind van God is. Of dat die persoon uit genade valt. De Heilige Geest kan niet in je wonen en ervan getuigen dat je geen kind van God bent. Nogmaals, we hebben gelezen, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Denk ook aan de woorden van Jezus. We lezen in Matthäus 7, dan ga ik naar vers 27. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Hebben we deze dingen niet gedaan? Er zijn mensen die dingen doen in de naam van Jezus. Er zijn mensen die dingen in de naam nog zullen gaan doen. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Er zijn mensen die dingen in de naam van de Heilige Geest doen momenteel. Mensen die dingen in de naam van de Heilige Geest hebben gedaan. Of ook tot waanzin aan toe in de toekomst nog gaan doen. Geestelijke activiteiten doen betekent niet per definitie onderdeel zijn van het lichaam. Geestelijke activiteiten doen in Jezus' naam betekent niet per definitie dat de geest van God in je woont. Onthoud wat Christus zegt. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ga weg van mij. Niet misleidend moeten we omgaan met dit soort taferelen. Wat hebben deze mensen nog meer geproefd? En hen die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, is wat hij schrijft. Ook hier gebruikt de schrijver weer het woord geproefd. Ze hebben het tot zich genomen, maar ze hebben zichzelf niet volledig toegewijd aan het woord. Oftewel, er heeft geen volledige onderwerping of toewijding aan zijn woord plaatsgevonden in hun leven. Onderschikking aan het woord, het ontbreekt. We weten en we zien dat er mensen zijn die eredienst op eredienst volgen, of dat er mensen zijn die eredienst op eredienst hebben gevolgd. Mensen die het woord zuiver gepredikt aanhoren, maar het woord op de een of andere manier totaal geen intrede doet. Het doorboort niet het hart, het raakt deze mensen niet, het verandert ze niet. Ze bekeren niet. Het woord, het gaat hier aan de linkerkant of de rechterkant. Hoe je ook zit, schuin of recht. In ieder geval, oor in, oortje weer uit. En het hart, het blijft verhard, het hart, het blijft onbekeerd. Vindt nul bekering plaats. We zien dat. Maar ze zijn onder het woord van God. Ze horen het herhaaldelijks, meermaals. We gaan terug naar onze mensen in kwestie. Nogmaals, over deze mensen, eens verlicht zijn geweest, de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en het goede woord van God geproefd hebben, evenals de krachten van de komende wereld. Nou, al deze woorden die vinden plaats in vers 4 en 5. En al deze woorden staan in de aoristusvorm. Dat is een term waarmee wordt aangegeven dat deze gebeurtenissen en ervaringen definitief verleden tijd zijn voor degenen die zijn afgevallen. En het klopt dat het verleden tijd voor hen is, want wat schrijft de auteur vervolgens in vers 6? Ondanks ze al deze voorrechten hebben ervaren, dus de dingen die we zojuist hebben opgezomd, zijn ze toch afvallig geworden. Niets van deze dingen is meer aanwezig in hun wandel. Integendeel, de afvalligheid benoemt de auteur hier met het woord dat slechts, het woord dat hij hiervoor gebruikt, het komt eenmalig voor in het Nieuwe Testament, specifiek hier, parapipto. Ik spreek het ongetwijfeld niet correct uit, fonetisch in ieder geval, zo, denk ik. Maar het woord wordt gebruikt om aan te duiden, afvallen van de waarheid, afvallen van God. En de auteur schrijft, of hij beschrijft een intentionele, beslissende, verwijtbare afwijzing van de waarheid die eerder wel werd omarmd. Het gaat niet om een toevallige struikeling. Hierbij dan ook meteen benoemend dat wanneer wij struikelen, we niet meteen ervan uit moeten gaan dat we afvallig zijn. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Er gebeuren dagelijks dingen in ons leven die niet overeenkomstig de wil van een God zijn. En het is aan ons om ons daar meteen van te bekeren, vergiffenis te vragen, ons in oprechtheid te bekeren van dit soort dingen. Dus struikel je een dag, doe je een dag iets verkeerd en je bekeert je meteen, je brengt het bij de Heere, je beleidt je zonde, dan spreken we niet over afvallen. De mensen hier, wat is het met hun? Deze mensen hebben ervoor gekozen om actief hun rug toe te keren van God. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus de mensen die al deze voorrechten hadden, zijn afvallig geworden. En wat houdt het in? Dat ze zondigen tegen de Heere en ze lasteren de Heilige Geest. En daarvan zegt de schrift dat lastering tegen de Geest de mensen niet vergeven zal worden. Voor deze mensen is geen vergiffenis meer. De auteur leert dat het onmogelijk is hen weer tot bekering te brengen. En letterlijk betekent dit het niet in staat zijn zonder kracht. Het valt niet voor elkaar te krijgen. Dit woord gebruikt hij ook op meerdere plekken in dezelfde brief. En door te zien hoe hij het op andere plekken in andere versen gebruikt, kunnen we mogelijk meer inzicht krijgen in de lading van hoe hij dit woord ook in in dit tekstgedeelte gebruikt. We zien in vers 18 gebruikt hij het om uit te drukken dat het onmogelijk is dat God kan liegen. In hoofdstuk 10 in vers 4 gebruikt hij het om uit te drukken dat het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En in contrast hiermee staat uiteraard het evangelie dat deze mensen juist afwijzen. Christus, zijn offer, neemt uiteraard wel alle zonde weg. En in hoofdstuk 11, vers 6 gebruikt hij het woord om uit te drukken dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen. En eerder in de brief hebben we bestudeerd wat de gevolgen zijn van ongeloof. We hebben daar grondig naar gekeken. Nu goed, deze versen, we kennen ze. We kennen ook de theologische lading met betrekking tot deze versen. En de absolute zekerheid van deze versen. De Heere kan niet liegen. Hij kan niet liegen. We weten dat het onmogelijk is. Diezelfde lading, door hoe dit woord is ingezet, die zekerheid, die kunnen we ook toepassen op dit woord wat de auteur hier schrijft. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Onmogelijk, niet in staat, het kan niet, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Deze mensen, ze verloochenen Jezus Christus, ze verloochenen de Zoon van God, ze verloochenen de Messias, ze verloochenen de ware koning, ze verloochenen de eeuwige hoge priester. Ze hebben de dingen van Christus ervaren met als gevolg dat ze hem actief en permanent de rug toe hebben gekeerd en zich als het ware voegen bij de mensen die hem gekruisigd hebben. En de conclusie is dat deze mensen niet van ons zijn. De conclusie is dat deze mensen ook nooit van ons zijn geweest. De schrijver heeft het hier dan ook niet over hen die tot wedergeboorte gekomen zijn. Nogmaals, conclusioneel, ik geloof dat we de focus. Ik geloof niet dat we de focus moeten verleggen door ons door middel van dit vers bezig te houden met de vraag of een gelovige zijn redding wel of niet kan verliezen. Ik geloof compleet niet dat dat de focus is, want de schrift geeft daar volwaardig antwoord op. We hoeven geen dingen onnodig te gaan onderzoeken, terwijl we volwaardig zien hoe de schrift systematisch dingen kiel haalt. Dan gaan we echt lezen en zoeken om dingen te zoeken, omdat wij iets willen lezen in de tekst. En ik heb oprecht de overtuiging dat de auteur de situatie hier schetst met als doel om een diepe ernst op te wekken. Niet om te verwarren, maar juist grondig te waarschuwen tegen afvalligheid. En dit dan juist met als doel volharding en standvastigheid in het geloof te bewerkstelligen. Dus lieve mensen, het bestaat dat mensen in uiterlijk vertoon een volgeling van Jezus Christus lijken. Het bestaat. Het bestaat ook dat zulke mensen onder de schapen van Christus circuleren. Dat ze onder de schapen van Christus zijn. Dat ze met de schapen van Jezus Christus eten, drinken met hen. Het bestaat. Het bestaat dat zulke mensen de eredienst bezoeken en dat zulke mensen de eredienst mogelijk trouw blijven bezoeken. Afdwaling, het bestaat. Afvalligheid, het bestaat. Maar verlies van redding bestaat niet. Wat maakt dat afvallige, waarover we vandaag hebben gelezen, nooit onderdeel van het lichaam van Jezus Christus waren? Ondanks alles waarin ze participeerden. Een voorbeeld, denk aan deze man, Judas. Wat weten we van Judas? Hij leefde onder Christus en onder de apostelen. Hij was onder hen. Hij zag de werking van de geest, de werken van de geest. Hij zag de wonderen. Hij hoorde, kan je voorstellen, hij hoorde hoe wij nu lezen. We lezen de woorden van Jezus Christus. Sommige mensen hebben een rood letter Bijbel. We denken soms in ons hoofd, oké, ik zit met een bepaalde vraag, maar Als nu Christus hier zou zijn, of als Paulus hier zou zijn, en ik zou het aan hem hebben gevraagd, dan wist ik exact wat ik moest doen. Judas, hij was bij Jezus, bij de bron, onder hem. Dagelijks hoorde hij de wijsheid van Jezus. Judas, hij proefde en dan ook volwaardig het goede woord van God. Hij proefde het. Hij hoorde de prediking rechtstreeks van Jezus Christus. Ik sta nu hier Gods woord te verklaren, te leren. We luisteren naar preken, we lezen onze Bijbel. Hij heeft het rechtstreeks van Christus gehoord. Hij deed mee aan de activiteiten van Jezus en de apostelen. Hij deed mee met die dingen. Als we naar de situatie konden kijken, dan zien we één groep, een hele groep. Maar eindstand komen we tot de conclusie: hij was nooit van hun. Hij was niet één van hen. Judas was niet één van hen. Dus vanuit menselijk perspectief kunnen we dingen aanschouwen, we kunnen dingen zien, we kunnen dingen denken. We kunnen denken dat een persoon gered is. En dit zeg ik met alle nuances die er ooit, of die ik maar kan noemen. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat wij niet de ultieme kennis hebben om te weten, dan wel zeker te weten, of iemand wel of niet gered is. En nogmaals, ik zeg dit met alle nuances. Ik bedoel dit op een oordelende manier, dat we ons daarmee bezig gaan houden. Jij wel, jij niet, jij zus, jij zo. Nogmaals met alle nuances, we hebben zekerheid van onze redding. Dus dat wil ik voorop stellen. En we moeten zekerheid van onze redding hebben. Maar we moeten ons niet bezighouden met gaan oordelen en noem maar op. Nogmaals, niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Wat is wel aan ons? Het is wel aan ons om actief het evangelie te verkondigen en met de juiste inspanningen dagelijks Jezus Christus te volgen en te werken aan onze zaligheid. Yes, ik wil afsluiten en in de afsluiting wil ik graag een drietal verzen uit Filippenzen 2 lezen met jullie. Dus laten we samen gezamenlijk bladeren naar Filippenzen 2. En daar. Zien we vanaf vers 12. En laten we goed in blijdschap vastgrijpen aan deze woorden. Daarom, mijn geliefden. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Amen. Laten we bidden. Almachtig Vader, wij danken U. Heere Vader, onze dank is groot voor de woorden die U geeft, Heere Vader. Ik dank U, Heere Vader, voor het voorbereidend gedeelte wat heeft mogen plaatsvinden onder Uw soevereiniteit, Heere Vader. Ik bid dat, ja goed, wat gesproken is vanavond, Heere Vader, dat naar waarheid gesproken mag zijn, Heere. Goed, mocht er iets zijn wat niet binnen uw waarheid valt, Heere Vader, toon dat dan ook aan, Heere God. Wij danken u voor het feit dat u altijd voorziet dat we kunnen studeren, dat we gemeenschap met elkaar kunnen hebben in u, Heere Vader, dat we kunnen zijn, kunnen aanschuiven, kunnen plaatsnemen, fysiek, in de eredienst, Heere Vader. Dank u, God. Als er dingen zijn waar we ons van dienen te bekeren, Dan bid ik dat u ons wijst wat deze dingen zijn en ons de kracht geeft, Heere Vader, en de wil om ons actief te bekeren van wat nodig is, Heere God. Dank u nogmaals voor uw woord, Heere. Uw naam zij geprezen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus bidden wij en we smeken u om ons te behoeden van, van het struikelen, van het voortstruikelen en het afvallen, Heere Vader. Ik bid dit in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.